En vervolgens wordt ons gelezen uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 26, de versen 17 tot en met 35. Schriftlezing is Matteüs 26, de versen 17 tot en met 35.
En op de eerste dag der ongehevelde broden kwamen de discipelen tot Jezus, zeggende tot hem: waar wilt gij dat wij u bereiden het paasga te eten? En hij zei: ga heen in de stad tot zulk een en zegt hem: de meester zegt, mijn tijd is nabij, ik zal bij u het paasga houden met mijn discipelen. En de discipelen deden gelijk Jezus hun bevolen had en bereiden het paasga. En als het avond geworden was, zat hij aan met de 12. En toen ze aten, zei hij: voorwaar, ik zeg u, dat een van u mij zal verraden. En zij, zeer bedroefd geworden zijnde, begon een ieder van hen tot hem te zeggen: ben ik het, Heere? En hij antwoordende zei: die de hand met mij in de schotel indoopt, die zal mij verraden. De Zoon des mensen gaat wel heen, gelijk van hem geschreven is, maar weet die mens door wie de Zoon des mensen verraden wordt. Het ware hem goed, zo die mens niet geboren waren geweest. En Judas, die hem verriet, antwoordde en zei: ben ik het, Rabbi? En hij zei tot hem: gij hebt het gezegd. En als zij aten, nam Jezus het brood, en gezegend hebbende, brak hij het en gaf het de discipelen, en zei: neemt, eet, dat is mijn lichaam. En hij nam de drinkbeker en gedankt hebbende, gaf hun die, zeggende: drinkt allen daaruit, want dat is mijn bloed, het bloed des Nieuwe Testaments, het welk voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonden. En ik zeg u, dat ik van nu aan niet zal drinken van deze vrucht van de wijnstok, tot op de dag wanneer ik met u dezelfde nieuw zal drinken in het koninkrijk mijns vaders. En als zij de lofzang gezongen hadden, gingen ze uit naar de Olijfberg. Toen zei Jezus tot hen: gij zult allen aan mij geërgerd worden in deze nacht. Want er is geschreven: ik zal de herder slaan, en de schapen der kudde zullen verstrooid worden. Maar nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Doch Petrus antwoordde en zei tot hem: al werden zij ook allen aan u geërgerd, ik zal nimmer meer geërgerd worden. Jezus zei tot hem: voorwaar, ik zeg u, dat gij in dezezelfde nacht, eer de haan gekraaid zal hebben, mij driemaal zult verloochenen. En Petrus zei tot hem: al moest ik ook met u sterven, zo zal ik u geenszins verloochenen. Desgelijks zeiden ook al de discipelen.
118 vers 3. En het woord van God mag vanmiddag in uw midden bediend worden vanuit Matteüs 26 en daarvan de verzen 31 tot en met 35. Matteüs 26, de verzen 31 tot en met 35, en we lezen die verzen samen nog een keer. Toen zei Jezus tot hen: gij zult allen aan mij geërgerd worden in deze nacht. Want er is geschreven: ik zal de herder slaan en de schapen van de kudde zullen verstrooid worden. Maar nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Doch Petrus antwoordende zeide tot hem: al werden zij ook allen aan u geërgerd, ik zal nimmer meer geërgerd worden. Jezus zei tot hem: voorwaar, ik zeg u, dat gij in dezezelfde nacht, eer de haan gekraaid zal hebben, mij driemaal zult verloochenen. Petrus zei tot hem: al moest ik ook met u sterven, zo zal ik u geenszins verloochenen. En desgelijks zeiden ook al de discipelen. Geliefde gemeente, we hebben een gedeelte voor ons liggen uit Gods woord, wat behoort tot bekende geschiedenissen. Het is een gedeelte dat plaatsvindt kort na de instelling van het Pascha, van het avondmaal. We hebben die verse voorafgaand eraan gelezen. De Heer Jezus heeft samen met zijn discipelen het Pascha gevierd in die opperzaal ergens in Jeruzalem. En het was bij die gelegenheid dat hij op zichzelf begon te wijzen als het Lam Gods. Hij brak het brood en hij deelde het uit en hij zei: neem dit, dit is mijn lichaam. En hij gaf de drinkbeker en hij wees op het vergieten van zijn eigen bloed. Dit is mijn bloed, het welk voor u vergoten wordt. En het is in diezelfde nacht dat, zoals we dat gelezen hebben in dat vers wat voorafgaat aan onze tekst, vers 30, als zij de lofzang gezongen hadden, gingen ze uit naar de Olijvenberg. Nadat ze het Pascha hadden gevierd en nadat ze de psalmen 116, 117 en 118 gezongen hadden. En we hebben daar zelf net ook een paar versen uit gezongen en straks in aansluiting aan de prediking nog een vers uit 118. En u zou dat vanavond voor uzelf eens moeten doorlezen, die psalmen. Jezus, zoals Johannes zegt, wetende dan alles wat hem overkomen zou. En nam toen dat bekken met water en hij begon de voeten van de discipelen te wassen. Maar hij wist wat hem overkomen zou. Hij wist welk lijden hem stond te wachten. Hij wist wat de toorn van God was die over hem zou komen. En dan de lofzang te zingen. Ik lag gekneld in banden van de dood en de angsten van de hel hadden mij omvangen. En dan dat vers te zingen wat in onze berijming dan klinkt: gij deed mij in de ruimte gaan. Gemeente, we kunnen het straks alleen maar zingen omdat de Heer Jezus Christus zelf zich eerst liet gebonden worden. En omdat hij die lofzang heeft gezongen. En als ze dan vanaf die opperzaal en vanuit Jeruzalem het dal ingaan van de beek Kidron op weg naar Gethsemane, want dat ziet u staan vanaf vers 36, dan geeft de Heer Jezus zijn discipelen nog onderwijs. Hij begint ze nog een keer te wijzen op zijn naderend lijden en op zijn naderend sterven. En op die wijze is hij nog steeds de herder. De herder die zijn schapen hoedt en weidt. En als we gaan luisteren naar deze tekst, dan schrijven we dat ook boven de preek. Jezus weidt zijn schapen. Op weg naar Gethsemane, op weg naar de gevangenneming, op weg naar het verhoor voor Caiaphas, voor Annas, voor Pilatus, op weg naar de geesteling, op weg naar de kruisiging, op weg naar zijn sterven, is hij nog bezig om zijn schapen te hoeden en te weiden. En dat doet hij in ons tekstgedeelte allereerst door hen te waarschuwen. Dat is de eerste gedachte. Hij waarschuwt ze allen. Vervolgens horen we van de ontkenning door Petrus. En daarna de belofte van Jezus. Jezus weidt zijn schapen. De waarschuwing tot hen allen. De ontkenning van Petrus. En de belofte van Jezus. We zien als het ware de Heer Jezus met zijn discipelen dus dat dal van de beek Kidron afdalen op weg naar de overkant, naar de Olijfberg. En terwijl ze daar wandelen in die nacht, zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen, en de Heer Jezus vindt het blijkbaar nodig om dat tegen zijn discipelen te zeggen: gij zult allen aan mij geërgerd worden in deze nacht. Discipelen, jullie gaan nou met me mee naar de Olijfberg. Jullie gaan nou met mij mee deze nacht in. Jullie gaan nu met mij mee nadat we samen het Pascha hebben gevierd. Maar ik zeg u, over een paar uur zult u over mij vallen en zult u over mij struikelen en zult u ergernis hebben aan mij. En u zult mij allemaal in de steek laten. En je ziet als het ware de discipelen elkaar aankijken en elkaar de vraag stellen: hoe kan dat? Hoe is dat nou mogelijk? Hij heeft ons toch geroepen? Hij was toch degene die toen wij met de netten bezig waren en toen wij met het vissen bezig waren ons geroepen heeft en we zijn toch hem gevolgd? En En er is toch iets in ons hart gekomen van wederliefde tot hem en van geloof in wat hij predikt. En we zijn hem toch tot op dit moment gevolgd. We zijn toch niet als die grote schare die een hele tijd meeliep. Maar toen het erop aankwam en toen velen zeiden deze reden is hard, wie kan ze horen, van hem begonnen af te wijken. Zouden wij hem nou echt in de steek gelaten? En zegt de Heer Jezus tegen ons, u zult aan mij geërgerd worden en bij mij vandaan vluchten. Maar gemeente, u ziet, en als u een Bijbel hebt waar tekstverwijzingen in staan, dan ziet u dat de Heer Jezus niet maar zelf iets zegt, maar dat de Heer Jezus een tekst aanhaalt uit het Oude Testament, uit Zacharia 13. En als u dat hoofdstuk erbij pakt, dan ziet u dat de Heer daardoor de dienst van zijn profeet al gezegd heeft, en dat daar begint die profetie mee, met de belofte van die fontein van rein en van zuiver water, die er zal zijn voor Jeruzalem, en die er zal zijn voor de inwoners van Sion, dat ze gereinigd zullen worden en dat ze leven zullen. De belofte van vergeving en vernieuwing en van herstel van dat volk. Maar dat de Heer door de profetie van Zacharia er ook bij laat verkondigen hoe die fontein van zuiver water nou mogelijk gemaakt zal worden. En dat het mogelijk zal gemaakt worden vanwege die herder. Want er is een herder en die herder heeft schapen. En die herder die hoedt en die weidt die schapen. En die herder is de knecht van de Heer. Maar dan zegt de Heer, ontwaak gij zwaard en doorsteek mijn herder. En dat de fontein van dat water dat zuiverend en reinigend werkt alleen maar mogelijk is omdat de herder gedood wordt. En wat er dan gebeurt wordt ook voorzegd. De schapen zullen alle kanten opvluchten. En de Heer Jezus zegt tegen zijn discipelen als ze door dat dal heen lopen, daar de nacht van het verraad in. Ik zeg u discipelen, dit gaat nu gebeuren. Want het woord van God gaat altijd in vervulling. En dat de herder geslagen zal worden en dat zijn kudde verstrooid zal worden. Het gaat over een paar uur gebeuren en ik wil het u zeggen. Ik wil het u zeggen omdat u moet afleren om te vertrouwen op uzelf, maar op te vertrouwen op mij alleen. En het was niet de eerste keer dat de Heer Jezus met zijn discipelen daarover had gesproken. Hij had ze al eerder gezegd van zijn naderend lijden en sterven. Hij had ze al 3 keer eerder daarop voor willen bereiden. Maar iedere keer stuitte hij weer op ongeloof bij de discipelen. De discipelen wilden er niet aan. Ten diepste wilden ze niet dat dit de weg zou zijn naar het Koninkrijk der Hemelen. Ze wilden niet dat Jezus deze weg van lijden en sterven zou gaan. Petrus had het al een keer gezegd. Dat zal u geenszins gebeuren. En toen had de Heer Jezus hem Satanas moeten noemen. Maar de Heer Jezus zegt, discipelen, of u het nou wil geloven of niet, en of u er nou aan toe bent of niet, en of u het er nou mee eens geworden bent of niet, maar ik zeg u, over een paar uur zal gebeuren dat ik geslagen ga worden. En dat u verstrooid gaat worden. Dat ik gevangen genomen word. En dat u mij allemaal in de steek zal laten en geërgerd zal worden. Het is een ingrijpende waarschuwing, gemeente. En de Heer Jezus heeft het nodig geacht om zijn discipelen daarvoor te waarschuwen. Niet het enige wat hij gezegd heeft. Want de Heer Jezus maakt ook waar in wat hij onderwijst. Wat ook Zacharia al heeft gezegd, en ik zal mijn hand tot de kleine wenden. Maar nadat ik zal zijn opgestaan, zal ik u voorgaan naar Galilea. Een geweldige belofte ligt daarin. Daar komen we straks ook nog nader op terug, maar alvast dit. Want als je je probeert in te denken wat er gebeurt met schapen die geen herder meer hebben. En als je probeert voor te stellen wat er gebeurt als de herder die kudde hoedt en weidt en beschermt en leidt en voedt, gedood wordt. dan hebben die schapen geen leiding meer, dan hebben die schapen geen voedsel meer, dan hebben die schapen geen bescherming meer en dan gaat het alle kanten op, want dan zijn die schapen nog eens een keer dwaalziek ook en ze zien hier wat gras en ze zien daar wat gras en ze dwalen steeds verder van elkaar en die kudde wordt uit elkaar geslagen en ze zijn een prooi voor de wilde dieren. Als de herder geslagen wordt, wat moet er dan van de kudde worden? Maar, zegt Jezus, dat zal niet het einde zijn. Als ik geslagen ga worden en u mij in de steek zal laten en mij aan mij geërgerd zal worden en de band zal verbreken, dan zal ik ervoor zorgen dat ik, als ik opgestaan ben, u allemaal weer bijeen vergader. En ik zal ervoor zorg dragen dat hersteld wordt wat zelfs door discipelen kapot gemaakt is. Uw ontrouw zal door mijn trouw teniet gedaan worden. En ik zal u niet laten als een prooi voor de wilde dieren. Maar ik zal u opnieuw bijeen vergaderen en ik zal u verzamelen en ik zal over u waken. En ik zal u voorgaan naar de plaats waar het eens allemaal begonnen is en waar ik begon te spreken tot uw hart. En waar u begon mij te gehoorzamen. Gemeente, maar nou eerst dat eerste, die waarschuwing, hoe wordt dat ontvangen? De woorden van de Heer Jezus worden niet geloofd, zoals al eerder het geval was. En Petrus, die wel vaker de woordvoerder is voor de discipelen, die neemt ook nu het woord en die begint tegen de Heer Jezus te zeggen, maar het zal niet gebeuren, u kunt wel denken dat, dat wij aan u geërgerd zullen worden. En meester, al zou het mogelijk zijn voor die andere discipelen, voor Andreas en voor Johannes en voor die anderen. Ja, misschien dat zij aan u geërgerd worden, maar dan ik nog niet. Geen zin. Nimmer meer. En we moeten er wel bij bedenken, gemeente, dat Petrus wel een bekeerde man was. En dat Petrus ook wel dit zegt vanuit een hartelijke verbondenheid aan de Heer Jezus. En hij heeft in zijn hart liefde gekregen voor de Heer Jezus. En hij zegt dit vanuit die liefde. En juist vanuit die liefde en vanuit die band aan Jezus, kan hij niet begrijpen dat Jezus hem daarvoor waarschuwt. Hij kan het zich niet eenvoudigweg niet voorstellen dat hij in staat is om dit te doen. Oh ja, Petrus is echt een bekeerd mens, want hij heeft al een keer eerder aan de Heer Jezus ook beleden. Ga uit van mij, Heere, want ik ben een zondig mens. Hij heeft iets gezien van zijn zonde en van zijn gebreken en van zijn tekorten. En hij heeft ook de Heer Jezus beleden toen hij hem vroeg, wie zegt gij dat ik ben? Gij zijt de Zoon van de levende God, de Christus. En dat was niet van hemzelf, dat had de Geest hem geleerd. Maar wat blijkt het, gemeente, ook als we de Heere oprecht dienen en ook als we hem hartelijk hebben lief gekregen, dat je nog maar zo snel zo op jezelf kan vertrouwen. En dat je zo weinig nog maar werkelijk beseft waartoe je in staat bent. En dat dat verdergaande onderwijs van de Heilige Geest om ons aan onszelf te ontdekken nooit gemist kan worden. Want nu spreekt hij hem weer tegen. En dat is voor de Heer Jezus ook een verzwaring van zijn lijden geweest, gemeente. Want waarom heeft de Heer Jezus zijn discipelen nou willen waarschuwen? Dat heeft hij alleen willen doen om in de harten van de discipelen plaats te maken voor zijn werk. Om ze te ontdekken aan wie ze in zichzelf zijn. En om hen daarom daarna te wijzen op zijn werk en wat hij voor hen wil betekenen en wat hij voor hen is. Hij heeft ze willen waarschuwen om plaats te maken voor zijn genade. Hij heeft ze willen waarschuwen, vertrouw niet op uzelf, maar leer op mij te vertrouwen alleen. En nou spreekt Petrus het weer tegen. En die andere discipelen die knikken instemmend, want ze zijn het helemaal met Petrus eens. En opnieuw merkt de Heer Jezus, er is nog geen begrip voor mijn werk en er is nog geen ruimte voor mijn volledig zaligmaker. willen zijn. En dat is ook lijden geweest voor de Heer Jezus. En daarom antwoordt de Heer Jezus Petrus ook. En hij begint dat antwoord met voorwaar. In het Grieks staat daar het woordje amen. Petrus, voorwaar. En als dat woordje door de Heer Jezus gebruikt wordt, dan betekent dat de Heer Jezus alle aandacht wil hebben. En Petrus mag geen woord missen van wat hij nu gaat zeggen. Amen, Petrus, voorwaar. Vestig uw aandacht hierop. Luister goed naar ieder woord wat ik u zeg. In deze nacht zult gij mij verloochenen. U denkt dat u vaster op uw voeten staat dan de rest. En u zegt tegen mij, nou, misschien is er een mogelijkheid dat die anderen het wel zouden doen, maar ik niet. Ik zeg u voorwaar. U zal het nog erger maken. U zult niet alleen bij mij wegvluchten. Maar voordat de haan gekraaid heeft, zult u mij ook nog 3 keer verloochenen. En als u zegt, ik zal u geenszins nimmer meer verlaten, dan zeg ik u, Petrus, deze nacht, over een paar uur, zal diezelfde mond spreken, ik ken hem niet. En zal u met diezelfde lippen ontkennen dat er ooit iets is geweest tussen mij en tussen u. En als de Heer Jezus het nou zo krachtig tegen hem zegt en het onderstreept met dat voorwaar, gelooft Petrus het dan nu? Gaat Petrus nu door de knieën en zegt die Heere, u weet alle dingen, bewaar me alsjeblieft dat ik dat zou doen. Oh nee. Je ziet als het ware Petrus zijn rug rechten en tegen de Heer Jezus zeggen, Heer Jezus, oh, echt niet. U verloochene, hoe komt u op die gedachte? Ik zou mezelf nog wel met u gevangen willen geven. Ik zou nog wel met u voor de rechter willen staan. En als het er echt op aankomt, Heer Jezus, ik zou nog wel willen sterven. En de andere discipelen zeggen allemaal hetzelfde. O Heer Jezus, u hoeft echt niet te denken dat we u in de steek zullen laten. Hoe kunt u dat nou van ons denken? We hebben u lief. Al moeten we sterven. Gemeente, waarom nou dit onderwijs vanuit Matteüs 26? En waarom heeft de Heilige Geest het nou nodig geacht om ook dit gedeelte voor ons te bewaren, zodat ook vanmiddag deze dingen gepredikt kunnen worden? Gemeente, ik ben ervan overtuigd dat het hier om gaat. Wij moeten het afleren om onszelf te vertrouwen. Zelfs als we discipelen zijn geworden van hem. Want let er wel op, de Heer Jezus zegt het tegen zijn discipelen. Hij zegt het tegen die kring van mensen die tot op heden nog trouw gebleven is. Hij zegt het tegen mensen die hij geroepen heeft inderdaad. En die aan zijn roepstem gehoor hebben leren geven. Hij zegt het tegen de mensen van wie hij gezegd heeft aan de avondmaalstafel. Ik noem u vrienden. Hij zegt het tegen wedergeboren mensen. Tegen gelovigen. En zij moeten weten dat ze moeten sterven aan zichzelf. En dat het met het volgen van de Heer Jezus en met het doen van geloofsbelijdenis en dat het met het in liefde aan hem verbonden zijn nog niet af is. Ze moeten leren hem te volgen en achter hem aan te komen en het niet van zichzelf te verwachten. En hij wil ze waarschuwen voor het uur van de verzoeking. Want u zult niet staande kunnen blijven als de verzoeking komt, als u op uzelf vertrouwt. O nee, Jezus, wij zullen dit en wij zullen dat. En dan gaan ze de nacht van het verraad in. En dan gaan ze daar de berg naar boven weer naar de hof van Gethsemane. En dan neemt de Heer Jezus ze mee tot aan het begin van de hof. En hij zegt tegen 8 van hen, blijf hier. En dan neemt hij 3 mee verderop in de Gethsemane in. En dan zegt hij op een gegeven moment, waakt hier en bid. En dan gaat hij een steenworp verder. En dan gaat hij bidden tot zijn vader. En dan het angstzweet wordt tot druppels bloed. En heren, vader, als deze drinkbeker aan mij voorbij kan gaan, neem hem van mij weg, maar niet mijn wil geschieden, maar uw wil geschieden. En hij kruipt daar als een worm en geen man, en aan de angsten der hel overvallen hem daar. Als hij ziet op de drinkbeker die hij leeg moet drinken, en hij smeekt en hij bidt voor zijn volk. En dan komt hij terug en dan... dan slapen ze. Waarom zou je ook bidden als je zo op jezelf vertrouwt? En waarom zou je je knieën buigen en waken en bidden dat je niet in verzoeking komt als je zegt, wij zullen u volgen? Dan wordt de ernst helemaal niet gevoeld en dan wordt de afhankelijkheid niet gevoeld en dan wordt het gebed niet geboren. Heere, houdt u ons vast? En al wordt het uit liefde gezegd en al wordt het uit een hartelijke betrokkenheid op de zaligmaker gezegd, wij zullen voor u staan, Heer Jezus, en wij zullen u niet verlaten. Het geeft er zo blijk van, gemeente, dat die discipelen nog hun hart niet kennen en dat ze de ernst van de zonde nog niet hebben gezien en dat die zonde zo ver heeft doorgevreten in hun bestaan, dat ze nog niet geleerd hebben, Heere, in het uur van de verzoeking vallen we allemaal, tenzij u ons bewaart. En dat is een ernstige les, gemeente, want wat wij onszelf niet kunnen voorstellen dat wij daartoe in staat zouden zijn, het ligt allemaal op de bodem van ons hart. En zoals we soms kunnen spreken als iemand die door mag gaan voor een kind van God in zonde valt en we bij een kop koffie met elkaar bespreken, heb je het al gehoord en is dat toch mogelijk en had je dat nou ooit van die of die gedacht, het is toch wat. Dat we elkaar maar moeten aansporen en zeggen wie meent te staan, zie toe dat die niet vallen, want het ligt ook in ons hart. Want Petrus had het zich niet voor kunnen stellen, maar een paar uur later is het waarheid. En als dan de soldaten en de dienstknechten van het Sanhedrin komen met de stokken en de zwaarden, oh ja, dan is er nog even een vlaag van zelfovermoed om zijn zwaard te trekken en malgens het oor af te slaan. Maar als het er dan echt op komt en de handboeien en de touwen komen tevoorschijn om Jezus te binden, en Jezus steekt zijn handen uit om zich te laten binden, dan is het ook Petrus die wegvlucht in de nacht. En dat is een les, gemeente. Wij weten vaak niet eens wat er op de bodem van ons hart ligt. Maar als de omstandigheden zo zijn en als het uur van de verzoeking komt en als de verzoeking begint te haken in wat nog leeft in ons hart aan overgebleven zonde, dan is het zomaar in één keer springlevend. En dan heeft hij het nog zo staan beweren, ik zal u nimmer meer verloochenen, ik zou nog eerder sterven. Dan is er straks maar één dienstmeisje die opkijkt en die zegt, hé, je ken je. En Petrus valt. Ik ken hem niet. Er is nooit wat tussen hem en mij geweest. En gemeente, het ligt op de bodem van ons hart. En ook als we de Heere hartelijk lief hebben gekregen. Oh ja, we gaan het straks wel zingen. Ik zal hem nooit vergeten. Ik zal hem mijn helper heten. Mijn hoogst. Al mijn lust. Maar zeg u het altijd maar biddend, Heere, houdt u me vast. Want wat hier gebeurt, gemeente, dat kun je natuurlijk ook betrekken op de wet van de Heer die u vanmorgen gehoord hebt en op al de geboden. Want hoe is het met ons? En dan in de eerste plaats u die de Heer mag vrezen en u die een discipel mag zijn. En u die als de Heer u ernaar vraagt, hebt u hem hartelijk lief, mag zeggen: Heer, u weet alle dingen, maar u weet dat ik u lief heb. Hoe is het met het verloochenen van de Heer Jezus? Een dienstmeisje is genoeg om de rotsman Petrus te laten vallen. Maar hoe is het met het invullen van ons belastingformulier? Verloochent u hem voor een handvol geld, door het net iets anders in te vullen dan de waarheid is? Verloochent u hem om de begeerte? Verloochen je hem omdat je eigenlijk toch liever niet uit de kring van je vrienden wil vallen en de spelbreker wil zijn? Kies je voor je vrienden in plaats voor Jezus als het erop aankomt? Verloog je hem voor de gunst van die ander? De Heer Jezus heeft het zijn discipelen toch niet voor niks geleerd, gemeente. Leid ons niet in verzoeking. Bid om uw dagelijks brood. En bid dan tegelijkertijd om de dagelijkse vergeving van de zonde. En bid, leid ons niet in verzoeking. Het kan niet samengaan, gemeente, dat te bidden en ondertussen de verzoeking in uw leven te laten. En het op te zoeken. En wat daar ook tot verleiding kan brengen aan de hand te houden. Het kan niet bestaan dat je enerzijds bidt, leid me niet in verzoeking, en anderzijds de dingen ook maar in je huis haalt of leest of kijkt of luistert, waarvan je weet het geeft scheiding tussen de Heere en mijn hart. En dat de Heer Jezus ons vanmiddag ook wil onderwijzen wat nou ons hart nog is. En dat ons hart, en zou ik het vanmiddag zo mogen vergelijken, hetzelfde is en in allerlei opzichten lijkt op zo'n sneeuwbol. Kent het wel, zo'n glazen bol en daar staat zo'n leuke afbeelding in van een of andere toeristische plaats misschien, maar dat doet er verder niet toe. Maar als je die zo neerzet, dan is die helder en dan is dat water wat erin zit helemaal doorzichtig en je kunt daar naar kijken en je kunt het zien. Maar als je hem even oppakt en je schudt hem even heen en weer, dan gaan al die sneeuwvlokjes dwarrelen door dat water heen en het is helemaal troebel en je kunt er eigenlijk niet meer doorheen kijken. Dat is ons hart. We hoeven maar in de omstandigheden terecht te komen waarin de Satan ons even begint te ziften als de tarwe. En alles komt naar boven. Herken u dat niet? Hebben we dat nog niet ontdekt? Dan hebben we het gebed dan nog niet geleerd. Heere, bewaar me. En als ouder mag ik het toch ook wel tegen de ouders zeggen vanmiddag hier. Als u uw kinderen leert, leid ons niet in verzoeking. Leeft u het ze dan ook voor? Maakt u het dan ook praktisch? En toont u dan ook aan uw kinderen: maar dit zijn de dingen die ons in verzoeking brengen en die ons bij de Heere vandaan houden en die ons hart laten ontvlammen in begeerte misschien wel of in hebzucht of... We moeten zuiver zijn, we moeten helder zijn, we moeten transparant zijn in ons leven. Christus vraagt het. En jongelui, mag ik het tegen jullie ook zeggen? Als je vader of moeder dan inderdaad een keer tegen je zegt: nee joh, dat is nou niet wat wij goed vinden. En dat is niet omdat wij het niet goed vinden, maar kom, laten we nou eens kijken wat de Heere daarvan zegt in een woord. Dat je nou niet gelijk je nek achterover gooit en je haren in de wind. En dat je nou ook niet gelijk bij jezelf denkt, nou ja, mijn ouders die zijn ook altijd zo ouderwets en het mag ook nooit wat. Maar dat je, ga dan nou eens zitten aan de tafel en vraag dan nou eens, pa, waarom nou eigenlijk niet? Kan u me uitleggen, wat is nou de reden? En dat kost een stukje zelfverloochening inderdaad, want je wil allemaal graag doen wat we zelf leuk vinden. Maar dat je dat nou eens probeert in de praktijk te brengen en te vragen aan je moeder of aan je vader, is er een bijzondere reden waarom u mij daarvoor waarschuwt? En dat je misschien dan wel eens in gesprek kan komen dat je van je eigen vader of moeder moet horen. Joh, ik heb ondervonden wat dat betekent. Als je eraan toegeeft. Zoals Petrus dat later in een van zijn brieven schrijft. En leert ootmoedig te zijn van hart. Omdat hij het zelf zo geleerd heeft wat dat zelfvertrouwen teweeg bracht. Die diepe scheiding tussen hem en Christus. En als Christus niet had omgekeken en zijn blik niet had gevangen. En als Christus niet had gebeden dat zijn geloof niet op zou houden. Oh, dan had hij zich ook verhangen. En dat je als ouders dat aan je kinderen zegt. Ik ben door schade en schande wijs geworden. En daarom wil ik je ervoor behoeden. Om de Heere te vrezen. Het allerhoogst en eeuwig goed. En dat je er veel beter aan toe bent als je jezelf niet meer vertrouwt. Maar alles maar leert zetten op hem en in toevlucht neemt tot Christus en te schuilen onder zijn uitgespreide armen. Heere, leer mij uw weg. En laat het ook tot een waarschuwing zijn, gemeente, want het gaat hier natuurlijk over kinderen van God. Het gaat hier over die discipelen die gewaarschuwd moeten worden. Het gaat hier over een Petrus die moet horen, als ik niet voor u bid, Petrus, u zou verloren gaan. U die de Heere nou nog niet echt kent en u die de Heere nog niet vreest en jij die nog niet echt de Heere van harte lief hebt gekregen, waar moet jij eindigen? Als de rechtvaardige al nauwelijks zalig wordt, als Petrus al nauwelijks in de hemel komt, als het aan hem zou liggen helemaal niet, maar slechts op het gebed van de zaligmaker behouden blijft, waar moet jij terechtkomen als je niet in dat de voorbeden van de Heer Jezus Christus opgenomen bent? En als je je eigen naam niet hebt leren bekendmaken, Heiland, bid ook voor mij. Dan is er maar één plek waar je over wat overblijft. En dat is de plaats waar wening is en knersing der tanden. En waar je tot in de aller eeuwigheid jezelf moet verwijten en op je tanden bijt. Het is waar. Jezus was koning en ik kon niet op mezelf vertrouwen. En dan zul je voor eeuwig in de plaats zijn waar de vlam niet gedoofd wordt en waar de worm niet sterft. En het moeten erkennen en het zal in je geheugen gegrift staan. Zondag 29 maart 2009. Het werd me gezegd en ik werd genodigd en ik werd opgeroepen om mijn knieën te buigen. Heere, houdt u mij vast en ik heb het niet gedaan. En dat is de waarschuwing, maar gemeente, dat is de waarschuwing in de liefde. Want dat is de waarschuwing in de liefde van Christus zelf, die zijn discipelen voorhoudt. Maar nadat ik zal zijn opgestaan, zal ik u voorgaan. Dat is de waarschuwing in de liefde dat de Heer Jezus zegt, maar het is niet nodig om verloren te gaan. En ik ben de goede herder. En zelfs als ik gedood zal worden door het zwaard van mijn vader, zal ik, als ik zal zijn opgestaan, u weer bijeen vergaderen. Want al laat u mij los en al breekt u de band aan mij en al verloochent u mij om een paar euro, al degenen die de vader mij gegeven heeft, ik heb geen van hen uit mijn handen laten vallen. En daar ziet u dat de zaligheid van zijn volk enkel en alleen afhangt van zijn vasthoudende liefde. En dat het evangelie verkondigd mag worden dat hij ook nooit loslaat. En dat als hij vasthoudt in zijn liefde aan zijn discipelen, zij ook behouden zullen worden, zelfs de allerzwakste. En dat zij tot troost gepredikt. Van diegene onder ons die hier nou vanmiddag zit en zegt, Heere, dat ben ik nou ten voeten uit. Zo'n mens dat zo onbetrouwbaar is. En zo'n man of vrouw die voor het minst of geringste men er niet vooruit durft te komen dat hij u volgt. Op mijn werk, onder mijn vrienden, in mijn familiekring. Heere, houd u mij toch vast. Dat de Heer Jezus zegt, ik zal u voorgaan. En ook als u mij verlaten hebt en ook als u mij verloochend hebt, ik ga u voor naar Galilea. Hoor zijn stem. En straks zal ik nog een keer tegen Maria Magdalena zeggen, zeg de broeders dat ik hen voorga naar Galilea, naar de plaats waar het allemaal begon. Waar hij begon te spreken tot hun hart, waar hij hun hart veroverde. En als het vanmiddag opnieuw zo is, dat u teruggeleid wordt door de herder, na een periode dat u hem misschien verloochend hebt, dat u er de waarheid in mag ontdekken, dat hij de zaligmaker is, die niet loslaat wat zijn hand begon, die opnieuw tot uw hart begint te spreken, maar ik heb u lief. En zo hij de zijne lief gehad heeft, zo heeft hij ze lief gehad tot het einde toe. Ondanks hun boze natuur, ondanks hun overgebleven zonde, ondanks de al die bewijzen wat er nog ligt op de bodem van hun hart, ondanks dat ze zich geërgerd hebben aan hem, ondanks dat ze hem verlaten hebben in het bangste uur van zijn lijden, ondanks dat ze gezegd hebben, ik ken hem niet. Als er hier vanmiddag iemand zit en die dat moet belijden, Heer, het zijn mijn zonden geweest die u hebben verlaten in het bangste uur. En het is door onmijnentwil geweest dat u zo diep en zwaar moest lijden en het moest uitroepen aan het kruis. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? En Heer, u hebt het volste recht om mij als zo'n weggedwaald schaap over te laten aan de dood. En aan de wilde dieren. Dat de heiland is opgestaan. En dat hij nu leeft tot in alle eeuwigheid. En zit aan de rechterhand van zijn vader. De almachtige God. Schepper van hemel en aarde. En dat hij vanuit de hemel. De voorspraak is. Voor zulke dwaalzieke schapen. En dat hij zijn vader bidt. Houdt u ze vast. In het woord van uw waarheid. En dat ze behouden zullen worden. Ook straks. Ook in het uur van de verzoeking. En dat hij ze nou juist onderwijzen wil. Als dat nou komt. Vertrouw nou niet op uzelf. Maar vouw uw handen en buig uw knieën. En bid, Heere Jezus Christus. Hou me vast. Want als u mij vasthoudt, dan zal ik behouden wezen. En als u mij leidt naar uw raad, dan zal het goed zijn. En daar ziet u het enige, de enige grond en fundament van het behoud van Gods kinderen. Zijn onwankelbare trouw en liefde. En wie in zijn handen geborgen ligt. Kan niet meer verloren gaan. Oh, en dan is het niet de duimen achter het vest. En nu zullen wij eens even dit. En nu zullen wij eens even dat. Want wij kunnen niet meer verloren gaan. Oh nee. Dan is het juist die weg van sterven aan jezelf. O Heere, als u niet trouw zou houden. Dan was ik alsnog verloren gegaan. En als u niet telkens weer mij opzocht in Galilea om te spreken tot mijn hart. O Heer, ik was weggedwaald en teruggekeerd naar Egypte. Maar die liefde van die heiland. Het is de enige bron en fundament van de zaligheid. Kent u dat? En als de Heere nou deze dingen vanmiddag tot u en mij spreekt, wat is ons antwoord dan? En als Hij deze dingen tot ons zegt, buigen we dan de knieën? En erkennen we het? Heer, het is aan uw trouwe zorg alleen te danken. En moeten we het niet belijden, soms met pijn in het hart, dat Hij gelijk heeft gekregen? En dat dat ons aanspoort om des te meer op Zijn woord alleen te vertrouwen? En dat je het afleert om je eigen hart te vertrouwen, want arglistig is dat hart. En de vorst der duisternis zal er proberen in te roeren. En de wereld met zijn verleidingen zal ons proberen ten val te brengen. Hebben we het gebed niet nodig, Heere? Houd u ons vast en leid ons niet in verzoeking, maar maak onze gang en treden vast in uw woord. Gemeente, en dat gebed dat door de Geest gewerkt wordt, het is ook het gebed dat de Heere wil verhoren. En dat is het ook het feit dat Hij een waarmaker is van zijn eigen belofte en dat Hij doet wat Hij gezegd heeft. Ik ga u voor. En dat betekent een sterven aan jezelf. Maar in dat sterven aan jezelf steeds meer mogen zien in de gestorven Heiland, die zelfs voor mij zijn leven heeft willen afleggen. Dat wordt een steeds groter wonder voor een kind van God, of niet? Hij voor mij. De overste leidsman en voleinder van het geloof. Op de momenten dat ik niet kon geloven, op de momenten dat het geloof niet functioneerde, op de momenten dat ik het geloof verloochende. De overste leidsman en voleinder van het geloof. Je gaat steeds meer in hem ontdekken. Die eenvoudige woorden sprak. Ik ga u voor naar Galilea. En dan wordt hij je steeds meer waard. En dan krijg je hem steeds meer lief. En dan ga je steeds meer bidden. Houd u mij vast in uw liefde. Is dat nou geen zaligmaker, gemeente? En zou u nou zo'n herder niet willen hebben? Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen het werk van zijn handen. Jongens, zou je nou zo'n herder niet willen? Die zijn schapen kent en bij namen roept en ze hoedt en leidt en wijdt dwars door allerlei omstandigheden en beslissingen heen die je moet nemen. Maar dat hij nooit de verkeerde weg op gaat. Zou u nou zo'n koning niet willen? Die zijn volk beschermt en hoedt en bewaart en in de ruimte zet. Buig dan uw knieën. En vouw uw handen en bid het. Houd u mij vast. En zijn doorboorde handen zullen de zijnen nooit laten vallen. Maar hij brengt ze thuis. Amen.